Nou, fijn dat jullie allemaal weer gekomen zijn op deze Hebreeënavond. En het schiet al mooi op. Oh, er zit een beetje een echo in. Moet dat er nog even uit of niet? Ja? Dan zijn we helemaal perfect. En wat ook mooi is om te beseffen, en Jan die zei het zo net al. Het is natuurlijk Pasen geweest afgelopen zondag. En dan mogen we weer beseffen dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En waarom is dat zo bijzonder? Nou, we doen vanavond hier weer bijbelstudie. Net zoals de afgelopen keren dat we ook bijbelstudie hebben gedaan. Maar dat heeft niet zoveel zin, laat ik het maar even zo zeggen, als de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan. Zo simpel is het eigenlijk. Ik moet denken aan een gedeelte wat Paulus ook schrijft in de Korinthebrief. Dan zegt hij, ja, hij zegt, als Christus niet is opgestaan, ja, dan is je geloof eigenlijk ijdel. Hij gebruikt een oud woord, hè, ijdel. Dat betekent eigenlijk, ja, zinloos. Ja, dan kunnen we natuurlijk een bijbelstudie doen. Dan kunnen we zeggen, nou, het zit allemaal prachtig in elkaar. Ja, het zit ook prachtig in elkaar. Mooi bedacht. Mooi op papier gezet, bij wijze van spreken. Maar ja, je kunt er een voorbeeld aan nemen qua goed gedrag, bij wijze van spreken. Maar veel meer is het dan ook niet. En dat is ook precies wat Paulus zegt. Als Christus niet is opgestaan, ja, dan heeft het allemaal geen zin. En dan zijn we ook de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar ja, dan hopen we alleen maar voor dit leven op enige verbetering. Maar dat is het niet. En wat Jan ook net zegt, het mooie van Christus zijn is juist dat Christus is opgestaan. En wij hebben een levende relatie met Jezus Christus. En hij heeft van zijn Heilige Geest, van de Heilige Geest heeft hij uitgestort in onze harten. Waardoor wij persoonlijk de Heere God mogen leren kennen. En wij Abba Vader mogen zeggen. Dat is het voorrecht van een christen. Dat we echt die persoonlijke relatie hebben. En ook vanuit die kracht leven. En ik begin even niet met de Hebreeënbrief, maar ik begin even, als u even met me mee bladert naar de Efezebrief. Even als opwarmentje, zeg maar even voor vanavond. Het heeft heel sterk ook met de Hebreeënbrief te maken. Hoofdstuk 1 van de Efezebrief. Schrijft Paulus in vers 15. Of ben ik te snel? Anders wacht ik nog even hoor. We komen echt wel bij de Hebreeënbrief uit hoor. Wees u niet bang. Maar we maken even, dus even een opwarmertje. Om het maar even oneerbiedig te zeggen. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. Dat is al mooi hè. Hij zegt niet om het geloof in God. Nee, hij heeft over het geloof in de Heer Jezus. We maken het even heel concreet. En van de liefde voor alle heiligen houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. Nou, misschien vraagt u zich wel eens af, wat moet ik voor bidden? En wij hebben ook heel sterk de neiging om te bidden, voor dingen, te vragen. Maar Paulus zegt, ik houd niet op voor jullie te danken. En jullie zitten hier in de Elim-gemeente, en ik zit ook in een gemeente, en we zitten zo allemaal in een gemeente. Maar het mooie is dat we ook mogen danken voor het feit dat er in de gemeente geloof is in de Heer Jezus en dat er liefde is voor de heiligen, voor de broeders en zusters. Dat is mooi, hè? Dus dat mag je ook wel eens doen. Hè? Door het gewoon te danken en niet op te houden voor dank. Heere God, ik dank u voor het geloof wat we hier hebben in de Edomgemeente. Ik dank u voor de liefde die er is, dat allemaal aanwezig is. Zijn we er dan al? Nee, maar we danken er wel voor dat dat in ieder geval er nog is. En dat is al uniek tegenwoordig, hè, in Nederland. Ik bedoel, met Pasen gaan we meer naar paasbrunches en dat soort zaken dan we naar de kerk gaan. Dus het is al bijzonder dat er nog geloof is in de Heer Jezus en dat er liefde is voor de heiligen. Dat is al iets bijzonders tegenwoordig. En dan gaat Paulus verder. En hij gedenkt aan hen in zijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Het kennen, het persoonlijk kennen van Christus. Dat mag gebeuren. Hij zegt, daar bid ik voor. Dat daar openbaring in gaat komen. Dat een geest van wijsheid nog krachtiger, nog meer in jullie tot uitdrukking gaat komen. En hoe uitziet dat dan? Nou, zegt hij dan in vers 18, namelijk verlichte ogen van uw verstand. Een andere vertaling zegt van je hart. om te weten wat de hoop is van zijn roeping. Mooi, hè? Niet mijn roeping, maar zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En van de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. En toen hoor ik afgelopen zondag in een preek, vond ik een hele mooie vergelijking. En die jat ik eventjes, om het zo maar even te zeggen. Die neem ik even over. En er was een voorbeeld van een voorganger die zei, van denk maar eens aan een circus. En ze vroeger had je van die circussen, tegenwoordig mag dat bijna haast niet meer. Maar vroeger had je van die circussen en had je van die olifanten. En die dan allemaal kunstjes doen in zo'n circus. En dan hadden ze een enorm beest, en een paar van die beesten, 3, 4 beesten zeg maar. En die staan een pootje omhoog. Ah, pootje omhoog. Joh. Hele publiek, nou geweldig. Andere pootje omhoog, het beest gaat even achter op zijn benen staan. Slingert zijn slurf nog een paar keer heen en weer, bij wijze van spreken. En het publiek vindt het geweldig. En die olifant die doet het allemaal. En dat beest dat staat daar in die kleine cirkel. En na afloop wordt hij weer onder begeleiding, wordt hij weer teruggebracht naar zijn kooi of naar zijn hok. En dat is zijn leven. En dat doet hij. Pootje omhoog, pootje omlaag. Pootje omhoog, pootje omlaag. Even staan, neer, rondje draaien. Nou, en dan komen de paarden. Dan heb je een paar prachtige paarden, schitterende paarden. En wat doen die beesten? Die rennen maar rond, die rennen maar rond. Ook een paar keer pootje omhoog, een paar pootje neer bij wijze van spreken. En na afloop gaan ze weer terug naar het hok. Maar stel je nou eens voor als die olifanten samen zouden beseffen wat voor kracht ze hadden. En zouden zeggen, we zijn ook gek. We zijn ook gek dat we hier in het circus staan, in zo'n kleine cirkel. Pootje omhoog, pootje omlaag, pootje omhoog, pootje omlaag. We zijn ook gek. Maar kijk hoe sterk we zijn. En ze zouden tegen die oppasser zeggen, zo'n kleine oppasser met zo'n klein zweepje. Die zeggen, toedeloki. Het is wel goed met jou. Maar vandaag doen we het anders. En ze lopen zo gewoon het circus uit. En ik denk dat niemand ze tegenhoudt. Niemand. En dat geldt ook voor die paarden. Als die paarden met elkaar zouden zeggen van het is wel goed met die oppassen, maar vandaag doen we het anders. En we gaan lekker de wildernis in of we gaan lekker het weiland in. En we gaan daar heerlijk gaan we even rennen, weet ik veel wat allemaal wat een paard doet. Zie je hoe het anders het is? En als je dat nou eens vergelijkt met hoeveel veel christenen misschien wel leven. En misschien wel niet verder komen dan pootje hoog, pootje laag. Ik zeg het even oneerbiedig, hè? En dan moet je je voorstellen, je gaat naar de kerk, zondagsochtends. Je gaat naar de kerk en je gaat zitten en je werkt... Ja, ja, precies. Ja, ja, pootje omhoog. Ja. Ja. Ja, ze snappen het hier al. Dus. Ja. Maar je voelt hem al aankomen, hè? We gaan naar de kerk toe, we doen onze ding daar en we gaan vervolgens weer naar huis. En dan zegt Paulus hier dat hij bidt voor de gemeente, opdat de gemeente openbaring krijgt in het kennen van hem. En dat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons of in ons die geloven. Ik denk zo, dat is een heel ander verhaal. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Die God ook in ons wil betonen. En een olifant, als je even waarom doet een olifant dat nou? Heel vaak heeft het te maken met het feit dat toen het olifantje nog klein was, echt klein was, is hij afgericht. En die heeft toen geleerd van als hij ander gedrag vertoont, dan wordt hij hard afgestraft. Dat is zo in zijn geheugen gaan zitten. Dat ook al is het een enorm beest die zoveel ton weegt en gigantisch sterk, dan nog doet hij of vertoont hij gedrag wat hem van kind af aan eigenlijk hem ingeprent is. En bij ons mensen is dat ook heel sterk zo. Wij laten ons ook heel vaak, wij gedragen ons heel vaak overeenkomstig de manier waarop we zijn opgevoed, naar wat we hebben meegemaakt, ons zelfbeeld, alles wat daarmee te maken heeft. Maar daardoor vertonen we eigenlijk gedrag wat nog heel ver afstaat hoe God het eigenlijk heeft bedoeld in ons leven. En Paulus die zegt hier, ik bid ervoor dat jullie in de gemeente dat gaan beseffen. Dat God jullie dat gaat openbaren, zegt hij. En dat die alles overtreffende kracht van Christus, die echt alles overtreffend is, zo in jullie gaat werken. Zodat je je niet meer gaat gedragen als het olifantje, om zo maar te zeggen. Dat je je niet meer laat knechten door Satan. En dat Satan die bij wijze van spreken als een kleine oppasser met een zweepje staat. En die zegt, ja, pootje omhoog, pootje omlaag, bij wijze van spreken. Maar je zegt, nee, dat is oud leven, daar heb ik niks meer mee te maken. Ik wil me nu laten leiden door de Heilige Geest. En ik wil vervuld zijn met de Heilige Geest. En ik strek me uit naar de dingen van God. En ik wil Hem kennen. Zodat Hij alles wordt in mijn leven. En ook alles is in mijn leven. En daardoor ben je een vrij mens. En ga je ook gedragen op een hele andere manier dan wat je van vroeger uit misschien geleerd hebt of aangeleerd hebt. Of nou ja, wat normaal eigenlijk geworden is in je leven. Dat is een totaal ander leven. Dat is een leven in vrijheid. Dat is een leven in de kracht van God. Dat is een leven in de opstanding of vanuit de opstanding, vanuit de Heilige Geest. Dat is waar de schrijvers van het Nieuwe Testament ook steeds het over hebben. Dat zien we al in Handelingen met de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is zo krachtig, zo, ja, op zijn Engels gezegd, zo powerful om het zo maar even te zeggen. En je ziet het vervolgens elke keer als mensen worden veranderd in Handelingen, dat er een beweging is. Mensen veranderen ook daadwerkelijk. En je ziet het ook als de apostelen schrijven hun brieven, of het nou Paulus is, of Petrus is, of Johannes is, dan noemen ze allemaal maar op, maar ook in de Hebreeënbrief, net zo goed, dan zie je dat daar een passie uitspreekt, een kracht uitspreekt, een verlangen uitspreekt, maar ook zoiets van, strek je daarnaar uit. En de vorige keer hebben we in de Hebreeënbrief hebben we ook gezien, hè, dat is een gedeelte waarin de schrijver oproept om in te gaan in het heiligdom. En niet te blijven staan in de voorhof. Dat heeft eigenlijk met hetzelfde te maken. Wij nemen veel te vaak genoegen met een vrij slap en vrij krachteloos leven. Waardoor je inderdaad pootje omhoog, pootje omlaag krijgt, om het zo maar even te zeggen. Ja, we nemen er vaak genoegen mee. Maar de Nieuwtestamentische schrijvers hebben een ander leven voor ogen. Een leven echt in de intimiteit, in de relatie met Jezus Christus. Waardoor je zijn kracht en zijn nabijheid en zijn leiding ook daadwerkelijk ervaart en daaruit leeft. En natuurlijk weet ik, net als jullie allemaal, je hebt woestijnperiodes in je leven en je hebt ook oases in je leven. Dat is er ook allemaal, dat weet ik heel goed, dat moeten we ook niet wegredeneren. Maar het neemt niet weg dat in het Nieuwe Testament een beeld wordt geschetst voor ons wat het christen zijn eigenlijk inhoudt. En dat is anders dan maar even naar de kerk gaan en vervolgens weer naar huis gaan. En weinig veranderd zijn. Dat is niet het beeld wat de schrijvers voor ogen hebben. En daarom zegt de Hebreeënbrief in de taal, in de typologie, in de symboliek van de tabernakel, van de wet, van de offers, dat je moet ingaan. Je moet ingaan in het heilige der heiligen. Maar er is nog een aspect waarvan ik dacht van, ik hoop dat u zich dat realiseert. Hè? En misschien herken je in het beeld van het olifantje of van zo'n paard, denk van ja, eigenlijk is dat bij mij ook wel een beetje zo. Door de dingen die ik in het verleden heb meegemaakt, ben ik heel erg op de rem komen te staan. Ben ik heel erg afgezwakt in mijn geloof. Of ben ik heel erg voorzichtig geworden. Dat kunnen allemaal dingen zijn uit het verleden. Maar daardoor ben je geen vrij mens. En God wil dat je in de vrijheid leeft. God wil dat je vrij bent, vervuld met zijn geest, vervuld met zijn liefde. En dat je van daaruit leeft. Niet vanuit het verleden, maar vanuit de nieuwe mens die je bent in Christus. Ergens anders schrijft Paulus, en die tekst kennen jullie vast wel, zie, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En dan zul je zeggen, ja, maar ik heb nog heel veel oud. Ja, het is maar even waar je naar kijkt. Je moet uitgaan van het feit dat het nieuwe is gekomen. Daar moet je van uitgaan. En laat dat je bepalen hoe God over dingen denkt. Hoe de Heilige Geest jou leidt, wat zijn woord over jouw leven, over Israël, over de gemeente, noem al die dingen maar op, in feite ons voorhoudt. Laat dat het zijn. En niet het oude. Laat dat niet meer jouw leven bepalen. En als je nou hier vanavond zit, je denkt, Ritske, dat is het. Dat is nou precies de vinger op de zere plek in mijn eigen leven. Neem dan niet genoegen mee, maar strek je uit in gebed dat de Heere God zegt, Heere, ik heb vanavond het weer gehoord, ik ben erbij bepaald en ik verlang ernaar. Ik weet niet precies hoe dat moet, Heere, maar ik bid u, ik vraag u, wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest? En wat hier in Efeze staat en wat hier in de Hebreeënbrief staat, Heren, dat zo ook op mijn leven van toepassing is. En elk gebed wat zo gebeden wordt naar Gods wil, wordt verhoord. Iets wat Jezus ook heeft geleerd, en dat zal hij ook doen. En als wij de Vader bidden om brood, dan geeft hij geen steen, hij geeft geen schorpioenen, geen andere dingen, maar dan geeft hij datgene wat je nodig heeft. Dat is het mooie. Nou, de vorige keer dacht ik, ja, ik ben over één aspect nog een beetje wat snel heen gegaan. En dat is vers 1 van hoofdstuk 10. En laten we die er nog even bij pakken. En dan gaan we hoofdstuk 10 ook vanavond afronden. En dan hoofdstuk 11 erbij doen. Althans, dat proberen we. Ik heb het wel even aangestipt de vorige keer, maar ik wil nog even wat voorbeelden noemen hoe mooi dat eigenlijk kan zijn. Want de wet, staat er dan, in hoofdstuk 10, vers 1, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Nou, dan gaat het nog even verder, maar dat lees ik even niet. De wet heeft slechts een schaduw van de toekomstige heilsgoederen. Maar ik weet niet hoe u dat beseft, maar als je een schaduw hebt, een schaduw komt wel overeen met de werkelijkheid. Als ik nou hier mijn hand, ik weet niet of het licht is ongeveer, nou ja, nee, kan ik niet helemaal laten zien. Maar als ik mijn hand hier voor het licht zou houden en u ziet de schaduw van mijn hand op de, ik kan het op de muur wel even doen. Ik weet niet of het wil, op de muur. Nou, niet echt. Maakt ook niet uit, u snapt wel wat ik bedoel. Maar de hand die u op de muur ziet, of de hand die u op de vloer ziet, die lijkt wel degelijk op de hand die ik hier heb. Toch? Als ik 5 vingers heb, en u ziet op de, in de schaduw ziet u in 1 keer 6 vingers, dan klopt er iets niet. En andersom ook. Ja, als ik 4 vingers. Dus de schaduw komt overeen met de werkelijkheid. Dat wil zeggen, overeen, het hoort in die zin bij elkaar. En als de wet een schaduw is van wat de schrijver hier zegt, de toekomstige heilsgoederen. En die toekomstige heilsgoederen, dat zijn de dingen in Christus, van Christus, die te maken hebben met de tijd, de periode, de bedeling die nu in Christus is. Dan heeft de wet daar wel degelijk mee te maken. Dus de dingen die in de wet staan beschreven, de kunst is, om mij even zo te noemen, dat wij gaan ontdekken waar dat nu allemaal precies van spreekt. En wat dan die werkelijkheid exact is. Nou, even een paar voorbeelden om even wat dingen te pakken. Daarbij gaat het niet alleen om de aparte geboden en inzettingen, maar het gaat natuurlijk ook om de verhalen van de wet. Want de wet is de Tora. En de Tora is natuurlijk meer alleen de geboden en inzettingen. Het is de 5 boeken van Mozes. Dat noemen we dan de Tora. En let nou even op Pesach. Afgelopen vrijdag is Pesach, viel samen met Pasen van de christenen. De Joden vieren Pesach en de christenen vieren Goede Vrijdag, Pasen. En als je even beseft hoe het destijds ging met het volk Israël, dan zien we dat op de 10e Nissan werd het lammetje, werd het huis binnengebracht van een Joods gezin. Dat gezin raakte verknocht aan zo'n klein lammetje. En iedereen zegt van, oh, wat lief allemaal en wat mooi allemaal. Ik kan erover spreken, want we hebben ook een paar keer een lammetje thuis gehad. Zo'n woutertje, hè, zo'n verstoten lammetje. Een prachtig beest, schitterend. En we gingen ze elke keer vervoeren met zo'n drinkfles, zeg maar. En het mooie is, op een gegeven moment worden die beestjes wat groter. En overal waar je heen liep, die beestjes liepen achter je aan. Dat is echt prachtig. Op een gegeven moment hadden ze los achter in de tuin. En mijn vrouw die voerde dan het meeste. Ja, wij waren natuurlijk naar school of naar het werk en dat soort zaken. En dan liep mijn vrouw naar binnen. En wie liep er achteraan? Ja hoor, dat waren de 2 lammetjes. Snoezel en Pip. Nou, dat waren ze. Ja? En zo ging dat. En iedereen was bewogen met zo'n lammetje. Prachtig. Ja, je raakt verknocht aan zo'n beestje. En je denkt werkelijk geen lelijk woord over zo'n beestje, want dat is gewoon een heerlijk lammetje. Maar op de 10e moest het gezin dat binnenhalen, zo'n lammetje. En zo'n lam werd dan uiteindelijk, de 14e, werd dan tussen 2 avonden, werd hij geslacht. Als je daarnaar kijkt, en je kijkt vervolgens naar de Heer Jezus, wat er toen gebeurd is, hoe hij op de 10e Jeruzalem binnenkwam, hoe hij op de 14e Nissan uiteindelijk werd geslacht, op hetzelfde moment dat eigenlijk in de tempel zelf ook zo'n lam werd geslacht, en zorgvuldig geselecteerd door de hoge priester. Want de hoge priester moest uiteindelijk het enige ware lam voor de tempel moest hij selecteren. Zodoende moest de Heer Jezus ook voor de hoge priester verschijnen. In die avond, die beruchte avond, van nadat hij avondmaal had gevierd, Gethsemane, werd hij gearresteerd en vervolgens werd hij bij de hoge priester gebracht. Allemaal van dat soort parallellen zitten erin. Maar wat ook mooi is, een hele andere parallel is, dat hoe werd Israël bevrijd uit Egypte? Nou, Israël werd bevrijd doordat zij simpelweg gehoorzaamden. Ze gehoorzaamden door het bloed van het lam te smeren aan die deurposten. En daardoor zou de engel des verderfs voorbij gaan, pass over, hè, dat betekent het in feite, voorbij springen als het ware, aan dat huis en zou het eerstgeboren kind in dat huis niet sterven. In feite, als dat een schaduw is, dan is de werkelijkheid eigenlijk nog steeds net zo. Hoe word ik bevrijd van zonde? Hoe kom ik uit Egypte? Dat is in feite alleen maar door gehoorzaamheid. Door te geloven dat het bloed van het lam, het bloed van het lammetje, mijn redding betekent. En ik moet dat in feite aan de deurposten moet ik dat smeren. Heel vaak zie je dat kerken daar nog allerlei zaken voorzetten. Die zeggen, ja, maar je moet eigenlijk eerst wel de 10 geboden moet je houden. En je moet eerst wel een aantal stadia van ellende, zonde en ellende moet je doormaken. En je moet nog wel, nou, dit of dat moet je doormaken. Maar dat zegt de Bijbel niet. De schaduw in de Torah geeft dat niet aan. De schaduw in de Torah geeft aan, je diende uit gehoorzaamheid. Ook al snapte je het nog niet eens. Ook al had je er nog niet eens beleving bij of gevoel bij. Maar je diende uit gehoorzaamheid, dien je dat lammetje te slachten en het bloed, huppakee, zo aan de deurposten te smeren. En vervolgens moest je uitgaan. Nou denken wij altijd dat het hele volk Israël uitging uit Egypte. Nou, als je de rabbijnen daar zelf over naslaat, dan blijkt dat het maar een klein gedeelte eigenlijk was wat uit Egypte vertrok. Lang niet iedereen ging uit Egypte weg. Net zoals ook later, toen Israël, nou zeg ik eigenlijk fout, toen de twee stammen naar Babel waren weggevoerd, Babylonië, en ze uiteindelijk toestemming kregen om weer terug te keren, dan denken we altijd, ja, toen ging heel het twee stammenrijk gingen weer terug naar Israël en naar Jeruzalem. Dat is helemaal niet waar. Maar een klein gedeelte eigenlijk, en de rest die vond het op een gegeven moment wel prima en bleef in Babel wonen. Een grote Joodse gemeenschap bleef daar achter. Maar goed, elke Israëliet, en overigens ook vreemdelingen, want apart is dat in Exodus op een gegeven moment ook staat, dat een hele club vreemdelingen met Israël uittrok richting de Schelfzee. Dus het is dat God zelf aangeeft, dit is het. En ik heb dat te geloven, te gehoorzamen. En later zal dan wel de persoonlijke ervaring en het gevoel gaan komen. Dat heeft Israël gemerkt in de woestijn. Ze werden beproefd, Farao komt eraan met zijn legers. God doet een wonder, ze moeten door de Schelfzee heen. Aan de overkant komen ze en dan vieren ze feest. En het vervelende is van misschien wel evangelisch Nederland, is dat wij dan vervolgens op de oever aan de overkant van de Schelfzee feest blijven vieren. Ik weet niet of u snapt hoe ik het bedoel, maar dan denk ik wel eens, we blijven maar feesten. Het moet fijn zijn, het moet leuk zijn, het moet gezellig zijn. En we zijn gered door de Heer, prijs de Heer, halleluja. Een pootje omhoog om het zo maar even te zeggen. Ja? Maar verder komen we niet. We komen niet verder. In de reformatorische kerken zie je dat er nog heel veel zaken worden genoemd waaraan je moet voldoen voordat je misschien gered zou kunnen worden. En ik denk, dat klopt ook niet, want de schaduw maakt duidelijk, je hoefde alleen maar het bloed van het lam aan de deurpost te smeren en vervolgens moest je in haast uit gaan trekken. Dus niet allerlei voorwaarden, de enige voorwaarde was, had je geloof in het bloed van het lam. Ja? Oké, dan is dat de basis voor je redding uit Egypte. Dan moet je gaan, dat is het begin. Moet je door de Schelfzee, je moet door de doop heen. En ben je door de doop heen, dan moet je de richting de woestijn in. En wat krijg je op een gegeven moment in de woestijn? Je leert daar werkelijk te vertrouwen en te geloven. En je moet naar de berg Horeb toe. En wat ontvang je op de berg Horeb? De wet. 50 dagen daarna. Pinksteren is 50 dagen na Pasen. Dus dat betekent, wat gebeurde er eigenlijk ten diepste met Pinksteren? De Heilige Geest wordt uitgestort. En Jan noemde dat ze net al even in zijn inleiding. En dat is ook de Hebreeënbrief. Maar dat is nou het unieke. Wat doet de Heilige Geest nou in ons hart? Hij schrijft Gods wetten in ons hart. Dus wij moeten niet blijven feestvieren aan de overkant van de Schelfzee. En alleen maar tevreden zijn met het feit dat we gered zijn. En dat we behouden zijn en prijzen de Heer, halleluja. Dat is allemaal waar. Maar je moet nu wel verder. Je moet nu wel verder. En je moet langs Horeb. En op de Horeb ontvang je de wet. Dat wil zeggen, de wet van Christus die God in jouw harten wil gaan schrijven. Waardoor ik uiteindelijk ook ga doen en ga handelen, in praktijk ga brengen, alles wat met Christus en Christus Koninkrijk te maken heeft. Dat is een verandering en dat is nog wel eens wat moeizamer. Want het betekent dat het heeft te maken met mijn karakter, het heeft te maken met mijn persoonlijkheid. En een van de dingen die we daarin heel erg moeilijk vinden is, ja, om daadwerkelijk te accepteren dat er misschien wel eens wat anders zou moeten. Dat vinden we lastig. Verandering van onze persoonlijkheid vinden we een heel moeilijk iets. Daar worstelen we heel erg mee. En laat ik u daar nog een voorbeeld van noemen. Nogmaals, we komen echt wel door de Hebreeënbrief heen hoor, maar wees u niet bang. Dat heb ik laatst ook in een preek in een gemeente genoemd. En u krijgt er nog even een staartje van mee. U bladert me even door een hoofdstuk naar Petrus, de eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 2, vanaf vers 18. En dan gaan we het even concreet maken. Want we kunnen heel vroom praten met z'n allen, daar zijn we heel goed in. Maar als het even concreet wordt, dan is het misschien even een andere koek. En ik neem even een voorbeeld waarvan ik denk van, nou, die komt bij mij binnen althans. En misschien komt die bij u ook wel binnen. En waar we misschien wel wat makkelijk overheen lezen. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 18. Hebt u hem gevonden? Ja? Dan gaat het over slaven. Huisslaven. En dan zegt Petrus, die zegt dit. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Ah, Petrus. Dit is wel een beetje moeilijk. Hij maakt het nog moeilijker, Petrus. En dan zegt hij, want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen. En daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is het als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, dan is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Nou, stel je nou even voor, jij bent zo'n slaaf. En stel je nou voor, je bent ooit als kind, ben jij weggeroofd bij je ouders. En misschien is je moeder wel verkracht en is je vader vermoord. En de Romeinen hebben jou gewoon meegenomen als kind. En je bent op een gegeven moment te werk gesteld in een Romeins gezin. En de heerser van het huis is een Romeins officier. En die is regelmatig op veldtocht, bij wijze van spreken. En het is een Romein zoals je echt een Romein ook in gedachten hebt. En dan krijg je, en je wordt op een gegeven moment christen. Dat is al een wonder, hè? Als slaaf word je christen nadat je zo'n traumatische jeugd hebt gehad. En je komt in een situatie waarvan je denkt van, nou, wat moet ik hier? Mijn leven is vergald en verpest en mislukt. Tenminste, dat zijn gedachten die wel eens bij je boven zouden kunnen komen misschien. En stel je nou voor, je bent christen geworden, wat al een wonder is op zich in zo'n situatie. Maar je bent christen geworden en je bent blij met Jezus. En op een gegeven moment krijg je zo'n brief van Petrus, krijg je onder je ogen. En verhip, het gaat over mij. Petrus spreekt mij aan. En dan schrijft hij dat je met alle ontzag onderdanig moet zijn. Ook aan die meesters die verkeerd handelen. Dus die jou schoppen, bij wijze van spreken, die jou af en toe slaan, die jou vernederen. En dan heb je de hele dag, heb jij die vloer van hem, die prachtige mozaïeke marmeren vloer, heb je zitten boenen. En dan komt die meester binnen en die zegt, dat hoekje heb je nog niet gedaan. En schiet op jij, vuile slaaf, bij wijze van spreken. Ik vind hem even wat, ik zal geen ergere woorden gebruiken, want dat past hier niet, dat doen we ook niet. Maar stel je voor dat, hè. Wat gaat er dan niet in jou om? Misschien wel hele rare gedachten. Misschien wel de gedachte van, wacht maar kerel, er komt een moment en dan zijn de rollen omgedraaid. Of er komt een moment, dan neem ik jou te grazen. En misschien lig je s'avonds wel in je bed te dromen van dat je een mes had en je denkt van, nou, het liefst, nou, je kunt hem wel aanvullen. En op het moment dat die meester, die officier van Rome, weer ergens op een veldtocht is, bij wijze van spreken, en het dus niet is, dan denk je van, nou, ziezo, hij is weg. Je denkt toch echt niet dat ik die voer weer zo mooi ga boenen. Bekijk het maar. Dat doe ik niet. Ja? Als hij er is, oké, okay. En hij let op, dan poets ik wel iets harder, zeg maar. Maar voor de rest doe ik het echt niet. Hij kan de pot op. En dan zegt Petrus hier, met alle ontzag onderdanig zijn. Want hij zegt, het is genade bij God, als je ten onrechte ook in die situatie leidt en toch geduldig volhoudt. En hij zegt er zelfs bij, hiertoe bent u geroepen, zegt hij ook nog eens een keertje. U bent geroepen, vers 21, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. En hij laat ons een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Christus is uitgejouwd. Hij is geslagen. Hij is vernederd. Ze hebben op hem gespuugd. Ze hebben hem bespottelijk gemaakt. Ze hebben hem belachelijk gemaakt. Ze hebben hem volstrekt ten onrechte alles aangedaan wat je maar kunt verzinnen. Ze hebben hem aan het kruishout genageld. Alles hebben ze met hem gedaan. En hij liet het toe. Hij liet het toe, zegt Petrus hier, voor ons. Want Christus heeft voor ons geleden. Hij heeft het voor jou gedaan. De slaaf in zo'n situatie accepteer je dat ook jij dat accepteert. Dat ondergaat het lijden voor eigenlijk jouw meester. In de hoop dat ook jouw meester tot bekering zou gaan komen. En jij hebt een roeping, zegt hij dan, om in datzelfde voorbeeld na te volgen. Om in zijn voetsporen te gaan volgen. Want wat deed Jezus? Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij leed, dreigde hij niet, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ook in zijn gedachten niet. Hij schold in zijn gedachten niet terug. En hij zei het ook niet. En hij nam ook geen wraak. Hij zei ook niet vanaf het kruis, wacht maar stelletje ellendelingen. Straks roep ik 12 legioenen van mijn vader bij elkaar en is het afgelopen met jullie. Dat zei hij niet. Hij zei, zijn vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Jezus wilde niet dat wat ze nu deden in de weg zou staan voor een eventuele bekering straks. Dus hij zei, vader, wilt u ze vergeven? Dan is de weg in ieder geval voor hen vrij. Dan kunnen ze tot geloof komen. Dan kunnen ze tot besef komen wie ik ben en daardoor ook gered worden. En dat is de houding van een slaaf, zegt Petrus. Dat is de houding voor ons allemaal. Maar snapt u dat alle vrome praatjes op dat moment stoppen? Want je zult bij zo'n situatie zitten. Ja, dan hebben we niet meer over vrome praatjes hoor. Dan hebben we het over reëel christen zijn. Wat tot op het diepst van het bodem van je hart gaat, op het scherpst van de snede. Echt op het scherpst van de snede. En als ik me zou moeten verplaatsen in zo'n situatie, dan denk ik, nou heren, dan heb ik heel veel van u nodig. Want het zit niet in Ritske-Tulne, dat weet ik wel. Ik ben nu bijna 50, ik ken me in die zin redelijk goed. Nog niet eens goed genoeg, want af en toe schrik ik ook weer van mezelf. Maar ik weet één ding wel, dat zit niet van nature in mij. Van nature heb ik de neiging om mijn vuist op te heffen en te zeggen, nou kerel, ik pak je. En dan heb ik dus Christus nodig. Dat dwingt mij op de knieën te gaan. Heren, vul mij met uw gezindheid. Maak mij mild en zachtmoedig. Maak mij vol van uw geest, vol van uw genade, zodat ik in uw voetsporen ga navolgen. Dat is de weg die we moeten gaan. Met Hebreeën, want ik moet toch even terug naar Hebreeën. Om met Hebreeën te spreken. Dat wij dus werkelijk het heiligdom, dat heb ik vorige keer ook genoemd, hè, dat wij dus werkelijk het heilige der heiligen ingaan. Als ik blijf in die voorhof, lieve mensen, dan blijft Ritske-Tulne te veel Ritske-Tulne. Kunnen we volgen als ik het zo zeg? Maar als ik het heilige der heiligen zelfs inga, als ik dus het heiligdom inga en ik kom in Gods heiligheid, ja, daar past geen oude Ritske-Tulne meer. Daar is het God, in zijn heiligheid, in zijn heerlijkheid. En dat verandert ook mijn leven. Waardoor ik als een slaaf in zo'n situatie, ook al heb ik een bul van een meester, ook al is het een Romeinse bruut bij wijze van spreken, maar ik kan daar zo leven als een ambassadeur, als een geur van Christus, waardoor misschien die Romein gaat denken, nou, ik heb toch een slaaf, joh, die spoort voor geen meter. Want ik beul hem af en ik scheld hem verrot. Maar die man die blijft maar liefde betonen. En zelfs als ik het niet ben, dan lijkt het wel alsof je nog harder de vloer boemt. En ervoor zorgt dat het tip-top in orde is. Ik heb eigenlijk totaal niks op deze slaaf aan te merken. Wat is het toch wat die man wel zo doet? En misschien wordt daardoor wel de nieuwsgierigheid gewekt van deze Romeinse centurion. Verzin het maar. En dan komt hij in gesprek en komt hij misschien ook wel tot geloof. Wie zal het zeggen? Je weet het niet. Maar dan ligt het in ieder geval niet aan jou. En hij kan aan jou zien dat Christen zijn reëel is, dat het echt is, dat het wezenlijk is. Maar dan moet jij wel zijn ingegaan in het heilige der heiligen. Want daar verandert je karakter en je persoonlijkheid. Zolang je dat niet doet, blijf je te veel de oude mens. Geconditioneerd door het verleden, door wat je hebt meegemaakt en alles wat jij in feite bent geworden. Ja. Dus dat is wel heel wezenlijk, lieve mensen. Het is echt heel wezenlijk. Vandaar ook, en nu gaan we echt de Hebreeënbrief oppakken. Dan gaan we even naar vers 19. En dat heb ik de vorige keer wel genoemd, maar ik zet het maar even wat krachtiger neer. Vers 19, hoofdstuk 10, pardon, had ik dat niet gezegd?
Ja, hoofdstuk 10, vers 19.
Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. En we hebben twee dingen. Dus we hebben vrijmoedigheid, zegt hij hier in vers 19. En wat voor vrijmoedigheid dan? Nou, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En dan komt er een hele lange tussenzin. Wat is dat dan? Nou, dat is langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En nu komt het tweede wat wij hebben. Wij hebben een grote priester over het huis van God. Dus ik heb twee dingen. Ik heb vrijmoedigheid en ik heb een grote priester over het huis van God. Die vrijmoedigheid heb ik nodig, want anders ga ik er niet eens naartoe. En ik ben heel blij dat ik een grote priester heb over het huis van God. Want die priester, wat doet hij voor mij? Weet u het nog uit de Hebreeënbrief? Wat doet hij voor mij? Die bidt en pleit. Ja? Die bidt en pleit voor mij. Dat is nodig? Ja, dat is nodig. Ja, want wij zijn er nog niet helemaal. We hebben het nodig. Dus hij bidt en pleit voor ons. Dat maakt dat ik inderdaad steeds weer vrijmoedig kan doen. Vrijmoedig kan ingaan. Dat ik op mijn knieën kan gaan. Dat ik de Heer kan zoeken. Zeg, Heer, help mij. Ik heb u nodig, Heer. Want ik heb zo'n Romeinse centurion over mij gesteld en ik heb een hekel aan die vent. Of ik heb een hekel aan mijn baas, ik heb een hekel aan mijn werkgever, ik heb een hekel aan, verzin het maar. Of ik heb een vrouw naast me met wie ik getrouwd ben, met wie ik totaal niet uit de voeten kan. Ja, of andersom. Kan ook, trouwens. Ja? Nou, meestal is het... Nee. Ja? Dus ik heb het nodig. En dus zegt de schrijver, je hebt een grote priester. Hij is groot, hij kan dat doen. En omdat die twee dingen, ik heb vrijmoedigheid en ik heb een grote priester. En dan komen er vier dingen wat we eigenlijk dan op grond daarvan zouden moeten doen. Vers 22, dus laten wij, dat is de eerste, tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof en ons hart gereinigd van een slecht geweten en ons lichaam gewassen met rein water. Dat is de eerste. We naderen tot hem. Het tweede wat we moeten doen. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. De hoop. Weet je, soms verliezen wij de hoop. Dat merk je in het pastoraat wel eens. Ja, in het pastoraat merk je, er zitten mensen doorheen. Mensen huilen. Mensen hebben verdriet. Mensen hebben pijn. En ze hebben geen hoop meer. En hier zegt de schrijver, als je beseft dat je vrijmoedigheid hebt. En als je beseft dat je een grote priester hebt over het huis van God. Hou dan die hoop vast. Dat is een, hoe zegt hij dat heel mooi? De hoop onwrikbaar vasthouden. Houd die vast. Het komt goed in Christus. Het komt goed in Christus. Maar dan moet je hem wel aan hem vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Dus wat hij over jou heeft uitgesproken in de Bijbel, is getrouw. Hij doet dat. Dat is mooi, hè? Dat is mijn houvast ook, hè? Als ik even toe weer een moeilijk moment heb, of ik zit er even doorheen, of ik weet het even niet, en denk, Heer, ben ik nog op de goede weg, en hoe moet het allemaal? En ik zie er tegenop. En ik lees dan dit weer, en denk, oh ja, Ritske, gelukkig maar, jongen. Het hangt uiteindelijk ook niet van jou af. Maar hij is getrouw. En hij heeft het beloofd, hij doet dat. Hij zal het doen. Het enige wat ik moet doen, is daarop vertrouwen. Gewoon puur vertrouwen. Geloven. Dat komt in hoofdstuk 11 vanavond ook wel naar voren. Het derde, laten wij op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Ah, dat laatste, dat ligt weer een beetje moeilijk. Maar dan denken we, ja, ho, goede werken. Ja, we gaan toch niet goede werken doen? Want voor je het weet gaan we weer denken dat je door goede werken in de hemel komt. Dat is niet zo, want we leven uit genade. Ja, maar daar hebben we het niet over. Dat was bij je bekering. Maar dit is dat we elkaar aan, dat we ook op elkaar moeten letten door elkaar aan te vuren tot liefde. En goede werken. Als het goed is, loopt de gemeente over van het doen van goede werken. Ja, niet omdat het moet, maar omdat je dat simpelweg wilt. Omdat je daar verlangen in hebt. Omdat je dat fijn vindt. Zo werkt dat als het goed is. Ik vind het fijn om bijbelstudies te geven en daaraan voorafgaand al heerlijk te studeren. Dat hoeft niemand tegen mij te zeggen. Mijn vrouw hoeft nooit tegen mij te zeggen, nou Ritske, moet je een keertje bijbelstudie doen? Maar ik wil een keertje tijd dat jij de bijbel een keertje pakt. Dat hoeft ze nooit te zeggen. Waarom niet? Ik heb daar verlangen toe. Dat verlangen heb ik van God gekregen. En zo heeft iedere gelovige heeft een verlangen om de Heer te willen dienen. En de ene doet dat op die manier. En de ander doet het op die manier. En Jan doet het in zijn voorganger zijn. En een oudste doet het op die manier. En ik doe het door bijbelstudies te geven en andere zaken. Ja? En de ander die zegt, ik vind het heerlijk om het straks te gaan verbouwen. Of ik vind het heerlijk om koffie te schenken. Whatever, maakt niet uit. Maar we hebben het verlangen om dat te doen. En hier zegt de schrijver, laten we ook op elkaar letten dat we vurig blijven van liefde. En dat we ook vurig zijn in het doen van goede werken. Zo zou het moeten zijn. En nou, zo moet het functioneren eigenlijk. En hij zegt erbij, laten wij, dus het vierde, de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ja, weet je wat het probleem is? Hier zegt de schrijver, hier zegt, ik denk Paulus, maar goed, laten we bij u in het midden laten. Dat sommigen dus de onderlinge bijeenkomst nalaten. Kennelijk is hun geloof daarin verflauwd. Misschien zijn ze ook wel een beetje teleurgesteld. Maar als er een gemeente is waar Jezus Christus in hun midden is, waar Gods beweging aanwezig is, om het zo maar even te noemen, dan is het altijd fijn om elkaar te ontmoeten en bij elkaar te komen rondom het woord van God, om samen te zingen, om God te loven en te prijzen. De gaven van de geest die werken en functioneren daar. Het is heerlijk om daar te zijn. Zo zou het moeten zijn. Waar de geest vurig is, waar vurige liefde is, is het heerlijk om met elkaar samen de Heer te zoeken en de Heer te prijzen. Want je merkt, er is een beweging van de geest gaande. Er gebeurt iets. Als er niks gebeurt, en we doen het pootje omhoog, pootje omlaag bij wijze van spreken, en dat is het dan, dat is ons kerk zijn, ja, dan zeggen mensen, nou ja, weet je, hour of power op zondagochtend is ook prima. Is ook mooi. Of Nederland zingt is ook prima. Ja, niks te nadelen van die prachtige programma's hoor. Ik zie ze nooit trouwens, maar ik zit altijd in een kerk. Maar in afzien daarvan. Ja? Maar zie je het verschil? Dan gaan mensen zeggen, nou ja, ach weet je, het is ook prima zo. En nou ja, weet je, waarom zou ik naar de kerk gaan? En dan krijg je dat mensen het gaan nalaten. En dat is precies wat Paulus hier ook zegt. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen al de gewoonte is geworden, zegt hij. Die denken van, nou ja, ik kan het ook wel zonder de kerk. Of zonder de gemeente. En zonder de onderlinge bijeenkomsten. Ik kan het wel op mezelf. Of ik heb tv en internet en dan kan het ook allemaal wel. Nee, zegt Paulus, zo werkt het niet. Want je hebt elkaar ook nodig om vurig van geest te zijn. Vurig in de liefde. Elkaar aan te sporen in het doen van goede werken. Dat leer je niet thuis door gewoon hour of power te zien. Ja, je leert ook wel dingen. Ik wil niks aan afdoen. Maar daarvoor heeft God de gemeente niet bedacht. God heeft niet de gemeente bedacht als een leuke optie. God heeft de gemeente gegeven als zijn instrument, als het lichaam van Christus, waarin Gods geest werkzaam is. Dat is niet voor niets. En hij zegt erbij, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer, als u de grote dag ziet naderen. En dat is de ernst die hier dan toch weer in zit. Dat hij zegt van ja, als het goed is, leeft de gemeente ook in een levende verwachting van Jezus Christus. Want je ziet de grote dag naderen. Dat is enerzijds een heel mooi moment, de dag van Christus, en hij komt terug. Aan de andere kant zit er ook iets anders aan. Dat is het oordeel wat over de wereld gaat komen. En omdat hij daar ook iets over wil zeggen, krijgen we nu toen wat een lastig stukje. Een wat vervelend stukje. En daar zijn we de vorige keer niet aan toegekomen, en het is toch goed om dat even te noemen, omdat ik weet dat heel veel geloven daar nog wel eens mee zitten, en ook wel eens over struikelen. Maar dan zegt hij, want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over. Maar slechts een verschrikkelijk verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Tja, wat is dat, willens en wetens? Weet u, ik heb wel eens twee keer dezelfde zonde gedaan. Vertel even lekker niet wat het is. Maar ik heb het wel eens gedaan. Twee keer dezelfde zonde. Ja, Ritske, wist je het dan niet? Jawel, ik wist het wel. Maar toch deed ik het. Dat is stom natuurlijk, dat weten we allemaal. Nou, en dan? Betekent dat nu dat ik een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur moet gaan vrezen? Hoe zit dat precies, hè? En waar heeft Paulus het nu over? Ik ken gelovigen die zeggen van, ah ja, het is verloren met mij. Het is over en out. Want ik heb een aantal keer, ja, ik heb geprobeerd anders te leven, maar het is me niet gelukt. Ik wilde stoppen met een bepaalde verslaving, misschien het is me niet gelukt. Of ik heb een bepaalde slechte gewoonte en ik wilde er wel mee stoppen, maar het is me niet gelukt. En daardoor heb ik toch een aantal keren weer hetzelfde gedaan. Ja, ik wist wel dat het anders moest, maar het is me niet gelukt. Dus ja, dan is het toch willens en wetens. Maar wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Nou, het is goed om het even in een iets bredere context te zetten. Ik kan nog net voor de pauze en dan gaan we daarna de pauze gaan we verder. Ik neem u eerst even mee naar het Oude Testament. Nummerie 15, want zo af en toe is het goed om ook even het Oude Testament erbij te nemen. Nummerie 15, Exodus, Leviticus, Nummerie. Vers 22. Kun je het lezen? Want jullie zitten ook af en toe in een schaduw. Ik zie de mensen kijken hier vooraan. Lukt dat wat? Ja, gaat nog net? Ah, goed. Goed zo, Jan. Ja, mooi. Ja. Vers 22, nummer 15. En wanneer u zonder opzet gezondigd hebt. Je wilde het niet, maar het gebeurde toch. En niet al deze geboden gedaan hebt, let op, hè, niet al, hè, we selecteren niet, hè, maar alle geboden, hè, en niet al deze geboden gedaan hebt die de Heere tot Mozes gesproken heeft, alles wat de Heere u door de dienst van Mozes geboden heeft, vanaf de dag dat de Heere het geboden heeft, en daarna al uw generaties door, wanneer het zal zijn dat iets zonder opzet gedaan is, iets wat voor de ogen van de gemeenschap verborgen was. Dus ja, mensen hebben het niet gezien, maar het is wel gebeurd. Maar niet met opzet, zeg maar. Nou, het kan van alles en nog wat zijn. Dan moet heel de gemeenschap volgens de bepaling één jonge stier, het jong van een rund, als brandoffer bereiden, als een aangename geur voor de Heere, met het bijbehorende graanoffer en het bijbehorende plengoffer en een geitenbok als zondoffer. Kortom, het kost hier wat, hè? Schaduw en werkelijkheid. Soms zijn we wat te gemakkelijk. We hebben gezondigd. En de Heilige Geest heeft ons echt op gewezen. Dan zeggen we, oh Heer, wilt u mij vergeven? Ja, dank u wel Heer. Amen. En klaar is het weer. En dan gaan we gewoon weer verder. Hebben we berouw? Ah, kun je een vraagteken bezetten, hè? Zijn we werkelijk veranderd? Ah, kun je nog wel een vraagteken bezetten. Maar hier leerde Israël dat het wat moest kosten. Het was niet zomaar wat, er moest wat geofferd worden. Een hele gemeenschap moest het samen opbrengen. De gemeenschap moest dat doen. Een stier, een jong van een rund dus, er moest een graanoffer bij komen, er moest een geitenbok bij komen. En dan, vers 25, moest de priester verzoening doen voor heel de gemeenschap van de Israëlieten. En het zal hun vergeven worden, want het was zonder opzet. Nou, dat is helder. Dat geldt overigens ook voor de vreemdeling in vers 26, maar dat lees ik even niet. En nu gaan we naar het volgende, vers 30. Oh nee, vers 27 lees ik ook nog even. Als nu één persoon zonder opzet gezondigd heeft, moet hij een geit van een jaar oud als zondoffer aanbieden. Nou, als je niet zo rijk was, dan was een geit veel hoor. Ja, daar werd je wel even bij bepaald. Het kostte wat, een offer. Maar nu vers 30. Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet, van de ingezetenen, dat wil zeggen de eigen Israëlieten, of van de vreemdelingen, die lastert de Heere. Die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden, want hij heeft het woord van de Heere veracht en zijn gebod verbroken. Die persoon moet beslist uitgeroeid worden. Zijn ongerechtigheid is op hem. Maar dat is dus iemand die zondigt met zijn opgeheven hand. En betekent eigenlijk, bij wijze van spreken, een rebellerende vuist richting de Heer. Van, ik wil niks met jou te maken hebben. Ik bepaal het zelf wel en ik doe zoals ik het wil. Dat is eigenlijk het idee van een opgeheven hand. Een rebellerende hand. Zo iemand, zegt hier de wet, de Torah, de schaduw, zegt hij dus, die, of het nou een ingezeten is of een vreemdeling, die persoon moet uit het volk weggedaan worden. Heel duidelijk. Want je staat op tegen de Heer. Daar gaat om. Want hij heeft het woord van de Heer veracht en hij heeft zijn gebod verbroken. Nou, ik zal niet zeggen dat één op één precies de zaak ook zo is in de Hebreeënbrief. Maar het zet ons wel op een spoor. Het maakt het ons wel wat duidelijk. Dus als iemand willens en wetend zondigt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dat is iemand die zijn hand opsteekt tegen de Heer. Die dus zegt van, ik bepaal het zelf wel. Ik heb Christus daarin niet nodig. En als iemand dan blijft zondigen, willens en wetens, nadat hij de diepere kennis van Christus heeft, want het woordje diepere kennis is in het Grieks het woordje epignosis. En epignosis betekent echt doorleefde kennis. Gnosis is kennis. Maar epignosis wil echt zeggen dat je doorleefde kennis. Iemand weet waar het om gaat. En dan toch als het ware zijn hand omgeving opheft tegen Christus. En Christus vaarwel zegt of in opstand komt tegen God. Ja, zo iemand, zegt de schrijver dan, ja, die heeft een oordeel wel te wachten. En dat is niet zo'n fijn oordeel. Dus, zegt hij, laten we op elkaar letten. Laten we ook erop letten dat we niet afhaken en de samenkomsten niet meer bezoeken. Want dan loop je het risico misschien wel nog veel meer dat iemand op een gegeven moment gaat rebelleren tegen Christus en Christus niet meer nodig heeft als hoge priester. Als zijn Heer en Heiland. Omdat hij het zelf gaat invullen. Want ten diepste is het dat. Het gaat dus niet over een gelovige, een oprecht gelovige, die enorm ervan baalt dat hij heeft gezondigd en die daarmee worstelt. Die zegt, ik zit ermee. Daar gaat het niet over, want zo iemand die zoekt oprecht het aangezicht van Jezus Christus, maar vindt ook vreselijk wat hij gedaan heeft, die heeft berouw erover, daar gaat het niet over. Het gaat hier over iemand die willens en wetens eigenlijk zijn hand opsteekt tegen Christus. En dan zondigt. Dat is het in feite. Iemand die, nadat hij dus de kennis van de waarheid ontvangen heeft, door blijft gaan. Ja, voor zo iemand is er dan geen slachtoffer meer nodig, want het offer van Christus acht hij niet meer. Hij gaat daar in feite buitenom. Hij zegt, ach, dat maakt niet zoveel uit. Of het is feestvieren, of het is, nou ja, vul allemaal maar in. En dan vers 28, als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, weer de schaduw, moet hij sterven zonder barmhartigheid. Op het woord van twee of drie getuigen. Er moesten altijd twee of drie getuigen zijn. Ja, inderdaad, dat heeft Piet of Klaas heeft dat gedaan. Hoeveel te zware straf, denkt u, vers 29, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God, kijk, nu krijg je hem, die de Zoon van God vertrapt heeft. Je keert je rug naar Christus toe. Je vertrapt in feite Jezus Christus. Het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was. Ja, dat was er wel degelijk. Onrein geacht heeft. Ach, is niet nodig. En de geest van de genade gesmaad heeft. Ja, dat komt. Dat komt. En zo iemand ontvangt zwaarder straf dan wat er was onder het oude verbond. Waarom? Het nieuwe verbond is veel heerlijker, is veel grootser, gaat veel verder. En als iemand daar kennis van heeft gekregen, weet waar het om ging, de epignosis, die doorleefde kennis, en dan vervolgens zich daarvan afkeert en willens en wetens gaat zondigen of blijft zondigen, en dus in feite het offer van Jezus Christus minacht, met alle heerlijkheid die daaraan vastzit, ja, die zegt de schrijver, komt onder een oordeel wat veel zwaarder is als onder het Oude Testament. Dat is nogal wat, hè? En als je dat beseft, dan kom je weer terug bij die vorige vers en dan herhaal ik mezelf even. Dan zegt de schrijver, kom op mensen, we hebben vrijmoedigheid, we hebben een grote priester. Minacht dat niet. Ga er niet makkelijk mee om, maar gebruik dat om zelf in te gaan. Maar neem ook je broeders en zusters daarin mee door ze te bemoedigen, aan te vuren, samen het gebed te doen, voor elkaar te bidden en te danken. Wat Paulus ook doet, hij buigt zijn knieën bij de Efeziërs. Hij zegt, ik buig mijn knieën voor God de Vader, naar wie alles genoemd is. Opdat jullie overweldigd worden, ik zeg het in mijn woorden, overweldigd worden door de liefde en de kracht van Jezus Christus. Nou, dat moeten wij dus ook doen. En we zoeken elkaar op en we hebben onze samenkomsten. En dat is goed om dat te doen. Want daar gebeurt het. En En laat het niet zo zijn dat sommigen afhaken, wegblijven, thuis maar blijven zitten. Want op een gegeven moment kun je ook verachteren van de genade van God. Ja, en van het een komt dan op een gegeven moment helaas dan het andere. Nou, dat moet niet, dat willen we niet. Maar het is wel een realiteit waarvan de schrijver ook zegt, wees je daar bewust van. En wek elkaar op om de weg met God wel te gaan. Wij kennen immers hem die gezegd heeft, vers 30, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En verder, de Heer zal zijn volk oordelen. En wij kennen het oordeel over de wereld. Dan lees Openbaringen. Dan zeg je, oeh, dat is heftig allemaal, Openbaringen. Maar hier zegt de schrijver, de Heer zal zijn volk oordelen. Zegt Petrus trouwens later ook. Dan zegt, het oordeel begint bij het huis van God. Het begint bij ons. Het begint bij ons. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Laat het zover niet komen. Maar gebruik de mogelijkheid die je hebt gekregen om in te gaan in het heiligdom. Nou, na de pauze, hoofdstuk 11. Ja? Anders komen we er niet doorheen. Het is 9:05. 20:09. Is dat een goede tijd? Ja? Oké, 9:20. Wat zei je?